Zullen we onze Bijbels openen naar de 2 Samuel en daarvan het 11e hoofdstuk. En als ik over 2 Samuel 11 en 12 gaat eigenlijk samen, zou je zeggen. En als ik daar nou iets over moest schrijven, iets daarboven moest schrijven. Ik weet wel, er zijn dingen boven gezet en daar heb ik geen moeite mee, daar hou ik niet om. Maar als ik er iets boven zou zetten, dan zou ik er dit woord boven zetten. Genade. Genade. Het is allemaal genade. En hier, als je hier geen genade leert, en dan weet ik het niet, maar dan zul je het in de rest van de Bijbel gaan tegenkomen. We zouden het niet herkennen, maar ik het zo uitdrukken. Genade. Hoofdstuk 11 van 2 Samuel. En we gaan wel wat lezen. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, en ter tijd als de koningen uittrekken, dat David, Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen en zond. Hij zond anderen. Zie je dat? Dat zij de kinderen Ammons verderven. En Rabba belegerden zouden, doch David bleef Jeruzalem. Hier beginnen we dus met een moeilijkheid. We zijn niet meer in de strijd. En dan lig je er helemaal uit. En dan ben je maar met één ding bezig. En dat is het ergste waar je mee bezig kunt zijn. Jezelf. Er is niets ergens waar je mee bezig kunt zijn dan met jezelf. En dat is wanneer je ook niks te doen hebt. Hè? Dan ga je gedachten van alle kanten op en zo. Dat is heel slecht werk natuurlijk. Hè? En ik zal niet zeggen dat je bedrijf een hele dag bezig moet zijn. Dat is wel iets anders. Maar als je bijvoorbeeld dus niet meer bezig bent met de persoon van de Heer Jezus Christus. We hebben net daarover gezongen. Hè? Over die naam. Heerlijk is uw naam. Waardig. Er is niemand zoals hij. En dan ga je die dingen lezen, dan begin je je Bijbel te lezen en dan zie je dat, hè, door de Bijbel heen, hoe de Heer Jezus is. En het was niet dat hij thuis bleef en zegt, ik heb echt tijd nodig voor mijn koningschap, voor het feit dat ik hier het volk moet leiden als een herder. En dus ik wil mijn tijd met de Heer besteden, ik wil meer van hem weten en zo. Dat zit er hier even dus niet in. En als je dus want dan zit je natuurlijk in de strijd. Als je met de Heer bezig bent, dan is er een strijd aanwezig. Ik zeg niet dat je dan moet gaan strijden. Daar zat er ook iemand over die zegt, denk om de strijd om je denken. Ja, dat is allemaal mooi, maar ik zeg dan moet ik terugschrijven. De Bijbel zegt, de Heer zal voor mij strijden en ik zal stil zijn. En als je dus stil bent in de Heer, dat is het antwoord. Dat strijden zelf, daar kom je niet ver mee natuurlijk. Maar goed, dus we vatten dat eventjes wel goed op hier. En David die bleef in Jeruzalem. En zoals ik al zei, het was niet dat hij nu bezig was met de dingen van God of de dingen van zijn koningschap. Maar je kan het ook zien. Kijk maar wat er gebeurde. Er gebeurde iets daarna. En dan heb ik het niet over wat daarna gebeurde. Ik heb het over wat er in het tweede vers staat. Zo geschiedde het tegen de avondtijd de David van zijn leger opstond. Waarom? Waarom stond hij op?
Hij kon niet slapen.
En dan moet je wel voorzichtig zijn. Sommige mensen zeggen, die gaan maar een schaapje stellen, maar je kan beter met de herder praten. Nou, dat schiet beter op. Maar dus hij kon niet slapen. Nou, daar kan dat iedereen wel eens overkomen, maar wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen als je niet kunt slapen? Kopje melk drinken? Nou, dat kan ook. Maar als je een andere kant op gaat kijken, dat is weer iets anders. Zie? Hij ging dus een andere kant op kijken. En dan ging hij eens rondkijken. Hè? rondkijken. Wat kan ik zien? Wat is nou interessant op dit moment? Dus je gedachten waren niet bij de Heer. Ze dachten, hé, wat is hier allemaal te zien? En gauw, dan ben je inderdaad heel gauw afgeleid. En dat hoeft niet, betekent niet dat je allemaal hetzelfde gaat doen wat hij doet. Maar, in ieder geval, dit zien we hier voor ons. We kennen dit verhaal, dus het verhaal op zichzelf is natuurlijk niet nieuw voor ons. Maar de dingen er rondomheen, misschien dat er toch wat licht op is voor ons om ervan te leren. Zo, dan zag hij die vrouw en die vrouw die was schoon. Dus het was een hele knappe dame. Hè? En dat zit er dus helemaal in. En daar moet je al oppassen. Dat weten die zusters niet, maar dat weten de mannen wel. Hè? En dus toen ging hij, en het is interessant altijd, dat heb je ook gezien, ergens anders. Ergens anders kom je dit tegen. Precies hetzelfde. In de beginnen, in Genesis 3, vind je dat ook. Dan vind je precies datzelfde. De moeite is nou kijken. En als je er nou gaat kijken, dan ga je het begeren. En als je het begeert, dan stopt het niet totdat je het hebt. Nou, zo werkt dat gewoon. Dat is niet nieuw. Zelfs een Johannes die waarschuwt het woord, en in Johannes, het tweede hoofdstuk, vers 15 en 16, en dan laat hij dat zien. Maar het is dus, die herhaalt gewoon wat er in het begin gebeurd is. Nou, het wist dat ook al. Ik heb me trouwens een beetje verbaasd over, niet alleen over dit, maar over het feit dat in Deuteronomium 17 staat, dat koningen, die moeten zich geen paarden vermeerderen. En dat deed hij ook niet. Want hij sneed zelfs de pezen door van de paarden. En dan stond geen paarden erbij. Maar er staat eerst dat er paarden, hoe dat komt, dat weet ik niet. Dat kun je aan iemand anders vragen. En dan staat er, en geen vrouwen. Maar het begon met de paarden. De paarden heeft hij ook niet gedaan, maar de vrouwen wel. Apart, hè? Dan zeg je, nou, dat eerste heb je toch ook gezien, waarom dan dat tweede niet? Nou, daar kun je zo over nadenken, maar daar ga ik nu niet verder op in hoe dat allemaal zit. Want als een keertje het mannen bij elkaar hebben, misschien met heus, kunnen ze me rechtzetten aan wat van die dingen. Maar goed, dus je ziet wat er. De gang is niet groot genoeg. Dus hier zie je dus wat er hier gebeurt. Hè? Die stappen. En die zien we dus iedere keer weer in ons leven, komen we die tegen. Het is niet dat je zegt, mensen die vallen helemaal over David. Weet u wat zo bijzonder is? Dat, ik weet niet of dat u het geval is voor u, maar hij is nog een broer van me ook. Hij is nog een broer van me ook. En hij heeft met diezelfde stappen te maken, en diezelfde stappen die komen nu nog geregeld voor. En degene die denkt dat, ja, dat zal mij zo niet overkomen. Die is er het dichtst bij om erin te vallen. Dus het is een kwestie van, voor ons, voor David, is het genade, hoe God ermee omgaat. Voor ons is het genade dat hij ons dat laat zien. Het is natuurlijk een geweldige genade dat hij dat laat zien. En alles wat we mogen leren van mensen die er in de Bijbel, karakters die er in de Bijbel genoemd worden, daar leren we van, niet om eens even kritiek op deze mensen te geven, want die hebben het toch al helemaal verkeerd gedaan. Want dat is, hoor je vaak. Maar nee, het is om ervan te leren en te weten, ik ben net zoals zij. Ik ben net zoals zij. En wat er deze gebeurd is, dat kan mij ook gebeuren. Alleen genade kan me daarvan terughouden en kan me daarvan bevrijden. Dus als het gebeurt is, alleen genade kan je bevrijden. En voor die tijd, alleen genade kan je terughouden. En als je die dingen bekijkt, veel mensen willen dat niet aanhebben. Die zeggen, ja, maar ik zal toch wel eens even zorgen dat mij dat niet overkomt. Hè? Nou, dan is dat het gevaarlijkste punt waar je in leeft natuurlijk. Hè? Dus David ging nu naar de volgende stap natuurlijk en dan ging hij vragen.
Nou ja.
Als je daar helemaal aan begint, dan weet je de rest van natuurlijk, hè. Dat, dan hoef je niet, daar hoef je niet zo slim voor te zijn. En dan zeggen ze ook tegen hem, is dat niet? Nee, het is wel. Bathsheba, de dochter van Elia aan de huisvrouw van Uria, de Hetiet. En wat je hier ziet, dat verbaast je toch wel. Niet zozeer het eerste. Ik denk dat toch eigenlijk dat niemand verbaast. Maar er zit hier in de verbazing, zit er een climax. Je gaat dus van het een naar het ander. Het is het thuisblijven, dan het niet kunnen slapen. Dan is het gaan kijken, dan is het gaan vragen. En zo gaan we misschien een beetje verder, hè, zie je? We zijn er nog niet. En dus dan zond David die zo'n bode heen, om niet te halen. En zo had hij er ook naartoe kunnen gaan. Maar niet te halen. Nou, je kunt natuurlijk begrijpen dat onder het koningschap hem is makkelijk gewoon eens even te laten halen. Hè? Dat heb je dan wel dan gehoord. Nou. Maar, en ze was ook gereed. Dat is ook weer apart, hè?
Wat zei je? Wat?
Ze was ook gereed.
Gereed?
Ze was ook gereed. Ik, ook gelijk eventjes dit erbij, hè, natuurlijk. Dit komt misschien niet helemaal goed over, maar ik ga het toch maar even zeggen. Je ziet dus ook voor haar, had zij niet beschermend moeten omgaan met haar gedrag, dat iemand dat niet had kunnen zien. En als je denkt aan vandaag, dan hoef ik toch verder niet veel meer te zeggen hoe het soms bijgelopen wordt. Huh? Ik weet nog dat er dus, dit was in Canada, en daar was er een man, dat is de reden politie. En die had ook gezegd, het is geen wonder. Een jonge dame, die was ook, hoe noem je dat? Reet, wat is reet?
Verkracht.
Hij zegt, het is een wonder. Zoals ze erbij lopen, dan vragen ze erom. We gaan niemand daarover aanvallen, maar wel, denk er wel over na. Want dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè. Ik weet, David was geheel verantwoordelijk. Maar tegelijkertijd kan je niet zeggen dat Bathsheba onschuldig was. Houdt dat allemaal, dat gaat hier allemaal onder genade. Zie je? Eva was ook niet onschuldig. Ja, ze was onschuldig totdat ze... Hè? Maar Adam was verantwoordelijk. Je ziet dus hoe het werkt, hè? Maar ben je een steun... of ben je iemand die een ander doet vallen? Nou, dat kan.
Dat zij ook nee kunnen zeggen, of vond dat echt niet bij de koningin niet zijn?
Nou, dat antwoord kun je heel makkelijk vinden. Dat vind je in het boek van Esther.
Ja.
Vasti, die zei ook nee. Het gevolg, daar moet je mee zitten. Maar je kunt dus nee zeggen. Zee? Anders zou het inderdaad, zij, je kan dit dus ook niet verkrachting noemen. Zoals het in ieder geval hier gepresenteerd wordt, is het, maar daar gaan we vanavond verder niet op in. Maar dus als je zegt, had ze nee kunnen zeggen, vast idee dat wel. Ja? En het betekende dat ze geen koningin meer was, of zo verder. Maar tegelijkertijd, ze deed dat wel. Dus dan moet je toch zeggen, pet af. Maar, nogmaals, we zijn bezig met genade. Dus laat ons niet vergeten, als we iets aan het studeren zijn, wat zijn we aan het studeren? Want het komt hier allemaal, ik zou ook kunnen vragen, had God dit niet kunnen voorkomen? Dit was de man naar zijn hart. De mens die zou haast zeggen, had hij hem toch wel een beetje terug kunnen houden.
Had hij dat met Adam ook kunnen doen.
Dat had hij met Adam ook kunnen doen.
Adam,
precies. Dus, er zitten hier hele lessen in, dus die moeten we wel eventjes zien mee te nemen. Dus, nou ja, ze komt en dan hebben ze gemeenschap en dan is het, och,
dat dat nou toch net zo ook moet zijn, hè? Is ze nog zwanger ook. Ja. Maar van wie komt nu eigenlijk zwangerschap? Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Dat zo... Ja. Dat God er zo mee omgaat, hè? Zie, dus het betekent wel, wij zijn verantwoordelijk. Maar je ziet wat er wel kan gebeuren. Zonde heeft een gevolg. Nou, dat zien we hier dus duidelijk. We gaan verder. Dus, hier gaan we dus iedere keer een stapje verder. Want het volgende dat er nu komt, is natuurlijk een beetje, ik zou wel zeggen, erger en verergerd. Toen zei David tot Joop, zeggen de centurieën, de Hittiet tot mij, en Joop zond Uria tot David. Als Uria tot hem kwam, zo vraagt David naar de welstand van Joop, en naar de welstand van het volk, en naar de welstand van de krijg. Daarna zei de David tot Uria, ga af naar uw huis en was uw voeten. Als hij nou maar naar huis gaat, dan kunnen we dat misschien nog eventjes bedekken. Je ziet dus hoe dat verder gaat, hè? Hoe dat verder gaat. Dus, en dan krijgt hij nog een maaltijd achter de man ook. Kunnen samen met zijn vrouw kan niet feesten. Maar Uri leidde zich neder voor de deur van het koningshuis met al de knechten en zeer, maar ging niet over zijn huis. En ze zei dat tegen David. En dan zegt David tegen hem, Ria, waarom ga je nou niet naar je huis toe? En toen ik dit las, ik dacht, tjonge, dat is ook even een bittere pil voor David om die te slikken. Want Uria die zegt, ja, de ark des Heren, mijn Joab, de generaal, en al de mannen, die liggen in het veld. Denk je nou echt dat ik naar huis ga en bij mijn vrouw ga liggen en gaan ze maar door? Dat had hij toch niet gedacht. Nou, als dat nu eventjes aankomt, hè. Soms komt het heel hard aan wanneer een ander je iets zegt, hè. Maar dan, of dat we er nou graag van leren, dat is weer iets anders natuurlijk. Misschien liever niet. Ik weet niet, er staat nergens hoe David het eigenlijk opgenomen heeft natuurlijk, hè, deze uitspraak. Maar ik kan ook nergens vinden in David zijn leven dat hij zocht om zijn gelijk te halen. Dus dat verwacht ik niet dat erin zit. Na wat er hier komt dan, wat er hierna komt. Kijk u maar. En dus hij vertelt dit in vers 11. En nu zit er tot avond de arken en Israël en Juda blijven in de tent. En mijn heer Joab en de knechten, mijn heren, zijn gelegen op het open veld. En zou ik in mijn huis gewoon te eten en te drinken bij mijn huis zou te liggen? Zo waarachtig als geleefd en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zou. Nou, je zou denken, die is gekomen en nou krijgt hij nog wat eten en kan van zijn vrouw gaan. Zo, dat is eventjes beter. Dan hoef ik tenminste niet vannacht in de tent of in het open veld te slapen. Ik zit niet bij die man, ik kan lekker naar mijn vrouw toe. Zou dat niet het gewone zijn om te denken? En dan denkt hij helemaal niet, hè. Dus Uria, die is best een bijzondere man. Niet alleen was hij een bijzondere man, hij was natuurlijk ook het hoofd over een groep van mannen daar. Hè? Denk van 50. En daar was hij de kaptein van. Hij was niet zomaar iemand. Niet dat die anderen niet belangrijk zijn, maar dit was Uria. En dat is natuurlijk een beschuldiging tegen David. Voel je je eigenlijk ook wel eens beschuldigd? Wanneer iemand, ja, die hoeft nog niet eens onder je te staan. Zo was het hier het geval, zoals Uria onder David was. Maar dat hij je eigenlijk even aanspreekt. En dan voel je je ook aangesproken. Hè? Nou, tegelijkertijd kan je dat niet vinden hier bij David. Dat hij voelde dat hij aangesproken was. Dat is eigenlijk ook wel een beetje apart. Natuurlijk we hebben niet direct het idee hoe koningen in die tijd waren. Die hadden natuurlijk een geweldige gezelschap. Die waren alleenheersers en wat ze zeiden dat ging.
Dus wat dat gaat, dat is iets voor ons natuurlijk niet zo bekend. Maar goed, hier zo, dan zei de David tot de Heer, blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. En zo blijft u Ria uit Jeruzalem die dag en de andere dag. En David nodigde hem uit, we gaan nog iets proberen. Je ziet of ik hem niet donker kan krijgen. Ja, als dat hoofd nog niet lukt. Steven, het is weer in het donker te maken.
Die man moet niet gedacht hebben van waarom David het allemaal deed bij hem. En moest het uit bij de leven zijn en zo.
Die man die heeft dat beslist, die had geen slechte gedachten aangaande David. En hij maakte hem donker. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger met zijn herenknechten, maar ging niet af in zijn huis. Zelfs toen hij dronken was. En de volgende morgen, nu gaan we, je ziet dus hoe het hier om de climax van wat er hier gebeurt. Hè? Je ziet hoe het begon. We moeten niet vergeten hoe het begon. Want het begon alleen maar met het feit, alleen maar, met het feit dat hij thuis bleef. Thuis bleef. Heet het ook wel eens zondagmorgen. Het is toch zo lekker warm in bed. Vanavond, het is wel niet zo koud als het geweest is, maar het is toch hier bij elkaar gewoon lekker. Blijkbaar zijn er toch genoeg mensen die zo denken, want anders zouden we een zaal nodig hebben en niet een huiskamer. Hè? Dat is toch wel logisch. Dus ik denk dat hij dat wel vaker tegenkomt. Nou, in ieder geval, we gaan verder. Dus nou gaat hij een brief schrijven aan Joab. Brief. Lieve Joab. Toch? Beste Joab, zegt Bert. Oké. Maar ik heb het idee dat hij niet echt zo met Joab omging. Joab was ook niet een man om te noemen beste, zeker niet liever, maar beste Joab. Ik denk niet dat hij dat tegen hem gezegd te hebben. Uria die noemt hem mijn heer. En ik denk ook dat hij dat wel was. En nu voor mij is dit een heel bijzonder iets. Nu stuurt hij die brief naar van Uria met Uria mee. En dat is zijn doodsvonnis. Hij stuurt dus dat doodsvonnis met Uria mee, dat voor Uria is. Nou, dat is toch. Dat zou je nooit gedacht hebben dat David dat zou doen. Maar moet je goed luisteren. Je zou nooit denken dat ik dat zou doen. En als je in een zekere positie geplaatst wordt, en dan zegt God, nou, hoe denk je daar hieruit gekomen? En misschien laat God dan de dingen toe in je leven die je nooit gedacht had, dat mogelijk zouden zijn om te doen. En dan gaan we straks iets lezen, dat natuurlijk heel mooi is, maar tegelijkertijd nu gewoon eventjes dit. Ik ben me bewust dat dat niets is dat iemand hier gedaan heeft ergens, waar we van door de Bijbel lezen, dat ik niet hetzelfde zou kunnen doen. Er is niks dat ik niet hetzelfde zou kunnen doen. En ik ben blij dat de Heer me dat heeft laten zien, want dan kan ik dat in ieder geval allemaal aan de Heer overgeven. Dan hoef ik er niet mee te zitten. Anders zou ik zeggen, zou ik dit doen? Of zou het mogelijk zijn dat ik dat zou doen? Of, en, nou, zo kunnen we wel eventjes doorgaan. Ik weet gewoon dat alles mogelijk is. En het is alleen de Heere die je kan bewaren. Wat het ook is, maakt me even niet uit. Maar het is wel, je ziet dus hier de man naar Gods hart. De man die geschreven heeft, want dat had hij hier natuurlijk al geschreven. De Heere is mijn herder. maar ontbreekt niets. En hier komt dit samenwoorden met de climax of de brief van het doodsvonnis geven in de hand van degene die ter dood veroordeeld is. God die zegt dat ook later. En je hebt Uria gedood door het zwaard van de Amoriet. Dus hij wijst duidelijk aan dat hij dat gedaan heeft. He? Ja. Dus hij schrijft dat in die brief. Dus stel Uria vooraan tegenover de sterke. Nou, als Joab natuurlijk iemand die dat er gehad, had hij ook geen moeite. Ja, dat natuurlijk ook kunnen zeggen. Ja, hier nogmaals, had hij kunnen zeggen, ja, maar daar ga ik echt niet aan beginnen. Want dan ben ik medeplichtig. Je staat ervan te kijken hoe vaak dat we medeplichtig kunnen zijn. Iemand is iets aan doen. Ja, dat moet hem niet kwalijk nemen hoor. Want die is zo of die heeft dat. En dan hebben we hele relatie. Hè? En dan een beetje een zalfje strijken over de wond op de een of andere manier. Want we willen niet niemand zeer doen. En als je niemand zeer wil doen, dan zou je ook nooit iemand goed willen doen. Dus denk maar niet dat het doet met lief zijn voor ze. Dus hier is Joab. En Joab, dat, ja, die was een generaal. Wat dat dan gaat, een op- en top-generaal. Die overal in het leger weet van had. Niet alleen van zijn eigen leger, maar ook van het leger dat tegen hem was. Die wist de zwakke plekken, de sterke plekken. Die wist wat er gebeurde, waar het gebeurde. Wat dat dan gaat, was Joab echt een bijzondere man in die zin. Maar... Dus, als nu de mannen de stad uittogen en met Joab streden, viel men van het volk van Davids knechten en Uria, de Hittiet, stierf ook. Zo, Joab die had hem in de buurt gezet, wat hij kon vallen. En het geval is niet alleen dat dit Uria zijn leven nam, maar Uria die was ook de, laat me even de kapitein noemen, van zo'n 50 man. En het is dus zeer waarschijnlijk dat die er ook bij omgekomen zijn. Dus het is niet zomaar iets. Het is werkelijk een heel diepgaand iets. Maar wat het laat zien, is hoe verstrekkend de gevolgen van een begin zijn. Je begint ergens mee, en wat er daaruit allemaal kan gebeuren. We zijn niet bezig hier tegen David, tegen Joab, tegen wie dan ook. We zijn bezig met wat er kan gebeuren in je leven als je niet iedere stap moet geleid zijn van de Heere. En als dat niet het geval is, de volgende stap die niet gaat met de Heere, dan ben je helemaal uit je doen. Dan gaat alles echt verkeerd. Ik denk dat de mensen dat vak niet in de gaten hebben. De meeste, als ik zo naar christenen luister over het algemeen, dan is... Ja, je moet natuurlijk wel naar de Heer luisteren, maar die dingen moet je niet allemaal aan de Heer vragen, die moet je zelf doen. Nou, als ik zo moet gaan, dan gaat het niet best natuurlijk. Hè? Ja, ik wil graag dat de Heer overal bij is. Ga op vakantie en ga met de Heer, of laat de Heer thuis. Is het de bedoeling dat de Heer daar naartoe gaat met je, waar je naartoe wil gaan? Het is misschien een heel klein iets voor je. Maar ik wil wel weten, als ik ergens naartoe ga, is dat waar de Heer wil dat ik naartoe ga? Of heeft de Heer iets anders? En houd dat in de gaten. Dat zijn misschien heel kleine dingen, maar het kan natuurlijk heel scheef uitlopen zoals dat hier, zoals dat hier zien. Dus dit is dus heel kort eigenlijk gebeurd hier. En Joab die schrijft en even terug. En hij zegt tegen die, hij geeft maar even een woord tegen die bode die dat meeneemt. Als gij zult geëindigd hebben, dat is vers 19, de raadzaam over deze strijd tot de koning uit te spreken. Dan zou geschieden die in de grimmigheid des konings opkomt, waar hij tot u zegt. Ik denk niet dat er zo grimmigheid was op dit moment bij David. Hè? Maar in ieder geval, je kunt nooit weten. En waarom ben je zo dicht bij de stad geweest? En wist je niet dat die... Abimelech, de zoon van Jerubische, wierp niet een vrouw, een stuk van een molensteen op hem, van de muur, dat hij te Thebes stierf. Waarom ben je daar zo dicht bij de muur gekomen? Dan zult gij zeggen, zie, dat is dan een afdoener, Zie je hoe alles even gebruikt wordt, van begin tot het einde, hè? Jullie, uw knecht, Uria, de Hittit, is ook dood. Uw knecht, Uria, de Hittit. Uw knecht. Dat is wat. Dan noemt hij hem zijn knecht. Nou, daar kun je natuurlijk best een heel verhaal aan hebben, hè? Uw knecht. In wat voor zin was Uria de knecht van David? Nou, dan niet mee verder, maar in de boten gingen, die kwam in en gaf David te kennen. Alles waar hem Joab om uitgezonden had. In de boten zei tot David, die mannen zijn ons te zeer te machtig geweest. En zijn ons tot ons uitgetogen in het veld, maar we zijn tegen hen aan geweest tot aan de deur der poort. Toen schoot de schutters van de muur af op uw knechten, dat van de koningsknechten doodgebleven zijn. Uw knecht Elia, de Hittit, is ook dood. Toen zei de David tot de bode, zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als gene. Kijk. Dat komt goed over, hè? Wat zie je daar dan toch wel wat in? Wat is er iets dat zonde doet met ons? Zou ik u zeggen, zonde maakt je hart iedere keer een beetje harder. Iedere keer een beetje harder. Dat is het erge, zoals je die climaxes hier ziet. Het begon dus met de zonde van het thuisblijven. Dat lijkt, hij mag toch gerust een keer blijven, hij is toch koning, je ziet dat die climax iedere keer een beetje harder. En dan moet je tenslotte ook jezelf nog een keer gaan verdedigen. Want dat zit er natuurlijk ook in. Hè? Want als je in ja, eigenlijk toch gepakt wordt daarin. Daar had hij waarschijnlijk niet op gerekend dat zij zwanger zou zijn. Anders hadden we dit allemaal niet gehad natuurlijk, hè, als ze niet zwanger geweest was. Dan had het allemaal rustig door kunnen gaan. Maar je ziet hoe de Heer iets toelaat, zodat je alleen maar verder gaat. Houd dat in de gaten in je leven. De God die laat iets toe. Misschien dat als je er nog een keer over nadenkt, dan zeg je dat, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ja, maar hij heeft iets toegelaten en nu zit je. En nu zit je, wat ga je nu doen? David die had hier ook in het begin had hij kunnen stoppen. Dat kunnen beleiden aan Uria. En eerst aan God natuurlijk, maar aan Uria. Maar je ziet hem hier helemaal niet in conversatie of in gemeenschap met God. Zie, zonde verbreekt gemeenschap. En dat zie je hier dus duidelijk, hè. Dan gaat het dus iedere keer een beetje verder. En de verder dat je gaat, de moeilijker dat wordt. Dat is net zoals met leugen. Heb je wel eens geleugen? Iemand zegt, als je gaat liegen, dan moet je wel een goed geheugen hebben. Ja. Nou, als kind, dan moet je ergens, nu zou je dat misschien minder gauw doen. Misschien nog wel. Zit er nog wel in ieder geval. Dus ik denk niet dat ik allemaal kwijt ben. Maar als kind, ben je wel eens gepakt op een leugen. Oeh, en hoe sterk werd dat gestraft? Ik denk dat mijn vader het al in de gaten had voordat hij eruit kwam. Maar in ieder geval, hier moet je kijken wat er gebeurt. Want het zijn allemaal aparte dingen. En dus David laat die bode weer terug gaan naar Joab. En dan krijg je dit in vers 26. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg ze leed over haar heen. En als de rouw was overgegaan, stond David heen en nam er in zijn huis en ze werd hem te vrouw. En baarde hem een zoon. Als het nou daar geëindigd was, dan zouden we nog niet zoveel leren. Maar dan krijgen we die zwarte onderstreping. Ja, het is een bijna zwarte onderstreping. De zaak die hij gedaan had, was kwaad in de ogen des Heeren. Kwaad in de ogen des Heeren.
Dat is zo diep beschreven hier, hè? Zo diep beschreven. En dat is eigenlijk daar het einde van dat hoofdstuk dan, hè? En maar nu is dan heel apart dat het volgende hoofdstuk, dat begint weer met een nieuwe aanhef. Hoewel het doorgaat met hetzelfde, met dezelfde zonde. Of alles wat eruit voortkomt. Want zonde heeft altijd een gevolg. En hier zie je dat heel duidelijk. Nou, dan komt dus God die zegt tegen Nathan, ga jij eens even op bezoek bij David. En zo Patu, dat kennen wij niet zo, hè. Maar hoe die mannen een verhaal konden vertellen. Hè? Dan gaat hij een verhaal vertellen. En dan is die David toch eventjes ondersteboven. Die is er gewoon kwaad op, hè. En dat is mooi, dat verhaal. Ik ga het even lezen. En die hebben zond Nathan tot David. Als die tot hem inkwam, zei hij tot hem. Er waren twee mannen in een stad. De een rijk en de ander arm. De rijk had zeer veel schapen en runderen. Maar de arme had gans niet dan een enig klein oorland. Dat hij gekocht had. En had het gevoed. Dat het groot geworden was bij hem. En bij zijn kinderen tegelijk. En het at van zijn beten. En het dronk van zijn beken. En sliep in zijn schoot. En het was hem als een dochter. Een mooie voorstelling, hè? Je kunt dat helemaal proeven zo. Hè? Dat is, en zo deed ze dat vaak, hè? Joop, die kwam ook eens een keer, die liet een vrouw een verhaal vertellen aan David. En hier is het, dit is Nathan. Toen hij de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en was runderen om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam des arme mans oorlam en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Nou, David zal wel zeggen. Ik moet hem een naam nog geven. Nee, dat is niet het begin van het antwoord. Het begint met, toen ontstak zijn toorn. Maar luister, hoe snel is die vergeten hetgeen dat er gebeurd is? Zie je de climax van het begin van die zonde, hoe die omhoog gaat. En iedere keer, misschien zou ik moeten zeggen omlaag gaan. Hè? Dat is natuurlijk, want het is het erger ervan. Dus, maar hier zie je het dus. Hè? Hij denkt niet meer aan hetgeen dat er gebeurd is. Dit is een zonde die niet beleden is. Als iets beleden is en God die heeft dat vergeven, ja, dan mogen we verder gaan. Maar er was nog niks gebeurd. Hij had nog geen eens gezien. In ieder geval. Dat hij gezondigd had. Sommige van die dingen in ons leven. Die blijven maar een beetje verder gaan. Als het ware. En we hebben niet in de gaten. Dat het. Of willen niet in de gaten. Dat kan ook. Maar in ieder geval. Dat blijft verder gaan. En het krijgt een diepere grip. Dat het niet loslaat en het wordt erger. Net zoals wanneer je een leugen vertelt, ja, dan moet je er nog eentje bovenop vertellen om eruit te komen. En daar moet je er ook weer een bovenop leggen. En zo blijf je aan de gang. Kom je er een slot uit en je komt alleen maar dieper in te zitten. Je komt er nooit uit. Is dat ook niet, al is de leugen nog zo snel? Hoe is dat vers is dat dus nummer 23? Hoe gaat dat?
Ja, ik denk nog van Be sure your sin will find you out.
Be sure your sin will find you out. Het zal uitgevonden
worden.
Ja. Je zonde zal je uitvinden.
Dat is
het. Dat zie je dus hier helemaal. Je ziet dus tegelijkertijd hoe God dit laat doorgaan. Want hij had dat in het begin kunnen stoppen. Hij had ook op iedere stap kunnen stoppen. Maar God die liet het gewoon even doorgaan. Tot hij zegt, nu gaan we eens eventjes daar over praten.
En dan stuurt hij Nathan en de rest. Oké. Okay. Dus David die is toornig. Tegen de man. Dan zei de Nathan zo achter als de Heer leeft. De man die dat gedaan heeft is een kind des doods. We luisteren, dat gaat alleen maar over een lam. Een vierpotig lam. Het is niet een schaap, Remco, dat je uit het water gehaald hebt. Maar gewoon een vierpotig lam. Huh? Daar gaat het over. En die, zo zwaar wordt dat verrekend. Die man is een man des doods. Zie je dat? Ziet u hoe wij anderen kunnen veroordelen, terwijl we vergeten wat we zelf gedaan hebben? Is dat niet eventjes, ga ik het even zo zeggen, de zondige kant van het mens zijn? Een ander te veroordelen, veel, en terwijl je zelf veel erger bezig bent geweest. Nou, dat zien we hier dus. Dat is niet alleen maar David, want we komen er even op terug. David was mijn broer. En wie zijn broer was hij nog meer? Precies. Van een ieder hier. Van een ieder hier. Dus houd die dingen in de gaten. Dus je ziet dus de principes hier, hoe het werkt. En als u dat in de gaten houdt, die principes, dan kun je tot de Heer gaan en zeggen, Heer, dat mij dat niet overkomen. Dus, toen zei de Nathan, Orlam moest je viervoudig wedergeven. Maar ja, dat, hij kan de hele kudde wel nemen, als die man toch een man des doods is. Ja, dat is dan weer minder. Vers 7. Toen zei de Nathan tot David, gij, kijk die Nathan er zien staan. Die lange vinger, die kan je zomaar zien gaan, hè. En veronderstel dat je daar gezeten hebt. Dat gaf niet, als je daarbij was, dan zou je toch je eigen dek als schuldig voelen, al hij niks gedaan. Ja. Gij zei die man. Nou, dat staat er hier. En dan zijn we weer samen met David. We zijn weer samen met David. Maar nu moet ik kijken hoe het verder gaat. Nou, hier. Zo zegt de Heer, de God Israëls, ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit Saul's hand gered. En ik heb u uw zere huis gegeven, daartoe uw zere vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En dien het te weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Waarom? Nu krijg je een vraag. Vragen zijn moeilijk, hè. Vragen zijn zo moeilijk wanneer de Heer Jezus met die liefdevolle, genadige ogen naar je kijkt. En die stelt je dan een vraag. Dan zou je toch onder de tafel zakken, hè. En hier komt de vraag. Waarom heb jij dan het woord des Heeren gebracht? Ik heb je alles gegeven. Dit mocht je niet hebben. Dit was die vrucht die er hing aan die boom waar je niet aan mocht komen. En daar heeft hij van genomen. Jongens. Al die bomen eromheen. Ik heb van alles gegeven. Je hebt wat te vragen. Is God veranderd? Nee, God is onveranderlijk. En God die geeft. God die geeft graag. Hij geeft ons alle dingen vrijelijk. Hoe zou hij niet met hem, met de Heer Jezus, ons alle dingen schenken? Schenken is zo'n mooi woord, hè? God die schenkt alle dingen. Nou, hier hebben we het. Dus, kijk maar hoe de Heer dit zegt. Waarom heb je dan het woord des Heeren veracht? Oeh, dat is een verschrikkelijk iets. Doende wat kwaad was in zijn ogen. Je hebt Uria de Hetiet met het zwaard verslagen. En zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouwen genomen. En hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen.
Nou, dan krijgen we even dit. Hè? Nu gaat het nog verder dat hij het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dat komt er dan later tegen. En daarom dat gij mij veracht hebt en de huis van een reëreet niet genomen hebt, dat zij te vrouwen zijn. Zo zegt de Heer, zie ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen. Dat gebeurt dus allemaal later. En zal haar aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. Want gij hebt in het verborgen gedaan, en ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Jongens, nog toe, daar moet je toch niet aan denken namelijk, hè? En hier komt David dan. Toen zei David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. De Heere heeft uw zonde weggenomen. Ik heb een vraag voor u. U hoeft hem niet te beantwoorden, maar u kunt er zelf over nadenken. Lijkt deze zonde iets op uw zonde? Ik denk dat het goed is om er even over na te denken. Hè? Lijkt die zonde, ik bedoel niet dat dezelfde, precies dezelfde gebeurtenis, maar gewoon het feit dat tegen God gezondigd. Tegen God gezondigd. Want daar gaat het gewoon over. Hè? Nee, dan heeft dit wel namelijk dat gewoon. Maar wat zo bijzonder is hier zo, de genade. De genade. Want, ziet u wat hij zegt? David die zegt tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. En Nathan zei tot David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Weggenomen. Als God zegt, hij heeft mijn zonde weggenomen, dan kun je ze niet meer vinden. Ziet u de genade hier? Ziet u de climax van de zonde? En dan moet ik even zeggen, de climax naar beneden toe. Maar ziet u dan de geweldige genade van God? Ja, dat is wel zo bijzonder, hè? Dat we zo met God mogen leven. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dan staat er, we staan in genade. En veel meer dan, sinds dat we verzoend zijn met God, zullen we leven door dat leven van de Heer Jezus. Want hij leeft in de kracht van het eeuwige leven aan de rechterhand van de Vader. En daardoor 24 uur per dag is de Heer Jezus daar aan het bidden voor u en mij. Bijzonder dat God ons zo gedenkt. Wat een genade. Genade is niet te meten. Genade is niet te bedenken. Genade is alleen maar te ontvangen. Je kunt echt niks doen om te zeggen, nu moet ik eens wat meer genade hebben. Je kunt ook zeggen, dat kun je wel zeggen, ik heb genade niet verdiend, dat hebben we geen van allen. En toch geeft hij het. Nu zal ik eens wat meer doen, zo ik net of dat ik dan toch wat meer genade verdien. En dat gaat ook wel niet. Genade krijg je om niet. Om niet. Zo mooi daar in Romeinen 3. Dat om niet. Twee kleine woordjes. Om niet. Geweldig, hè? Dat je genade krijgt om niet. En als er een plaats is waar je dat zo mooi kan zien, is het toch wel hier. We zijn er nog niet. En nog verder. En toen ging dan Nathan naar zijn huis. En alleen dat kind, dat gaat sterven. Weet u dat als we dit niet gehad hadden, wat hier ons gegeven wordt, dan zouden we eigenlijk geen zekerheid hebben wat er met kleine kinderen gebeurt als ze sterven. Maar hier geeft hij dat. Later. In het 23e vers. Het kind gaat sterven.
Maar nu is ze dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zou wel tot hem gaan. Maar hij zal niet tot mij wederkomen. Zie? Dus hij wist dat het kind waar was? Bij de Heer. Dat is eigenlijk de enige plaats die je direct kunt vinden met de zekerheid van, hey, hier is een baby, kind gestorven, waar zou die zijn? Ik ben het vaak gevraagd. Vaak over de jaren hebben ze me gevraagd. Maar kan ik weten of dat mijn baby, mijn kleine, bij de Heer is? Ja, dat staat hier zo. Ik ben er altijd blij en dankbaar voor geweest. En we gaan nu eventjes iets anders lezen. En hier komt natuurlijk een heel stuk genade komt er naar voren als u verder leest in vers 24. Maar we gaan eventjes naar een ander plaatsje toe en dat is de psalmen. En die psalmen van David, toch ook wonderlijk, hè? We gaan eerst naar welke psalm zou we eerst nemen? 51, juist. In wezen is er, ik kan natuurlijk nooit iets nieuws onderwijzen, ben ik ook nooit van plan, ben ik ook nooit mee bezig geweest. Het staat er allemaal al een paar duizend jaar in ieder geval, sommige al langer. Ja. En Psalm 51, een psalm van David voor de opzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat het op Bathsheba was ingegaan. Nou, even dit, als sommigen van jullie lezen wel eens een Engelse Bijbel, en dan zie je dat in het Nederlands worden vers 1 en 2 zijn eigenlijk opschrift. Dat is dus niet, als je dat in het Engels leest, dan begint dat pas bij vers 3. En, klopt dat? Ja. En, dus dan komen we, wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Hij wist wel die God aan moest spreken. Mooi is dat, hè? De grootheid van zijn barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. En nu heeft het wel even geduurd, want hoe lang heeft dat eigenlijk geduurd?
Maanden.
Dat dacht jij. Maar dat neemt meestal 9 maanden.
Ja.
En voordat Nathan er werkelijk was en voordat dus die hele geschiedenis tot in de volle kwam, is dat verwacht ik toch wel ongeveer een jaar. En dus je moet even, wij lezen dat nu in een, laten we zeggen, in een half uur, 3 kwartier. En dan lijkt dat zo, dat is allemaal gebeurd. En dat is, nee, dit gaat dus over een hele periode. En zo werkt ook de zonde. Dat gaat over een hele periode. Waren we er de eerste half uur maar direct weer vanaf, dan was het nog niet zo, was het erg genoeg, laat ik het even zo uitdrukken. Maar nee, dit gaat door. Dit trekt maar door. Dat trekt maar door. En het trekt ons naar beneden toe. Want in die tijd heeft natuurlijk David geen vreugde in zijn leven. Ja? Je zal ook niet zien dat hij toen veel psalmen zou geschreven hebben. Ja? Dat zat er echt niet in. Dus je ziet wat het allemaal doet. En hoe tijd dat neemt. En hoe dat verder gaat. Als hij zich hier ook uitdrukt, dan drukt hij zich ook werkelijk heel diep uit. Wees mijn genadige God naar uw goede tierenheid. Hij roept ook werkelijk helemaal en beroept zich op de grootheid en de goedheid en de barmhartigheid en de goede tierenheid en de genade van God. Zie je? Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Dat is wat je moet hier toch echt van af, hè? En, want hier komt iets. Dit is echt een moeilijk iets, hoor. Want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Nathan die heeft dat zo laten zien. En ik denk ook niet dat hij dat beeld gauw kwijtgeraakt is. Hier zit je. Mijn zonde is voor mij. En terwijl het is een zonde die voor u is. En dat is een heel erg iets. Maar u mag weten, als u die zonde beleidt, dan is die niet meer voor je, maar achter je. Dan is het voorbij. Als u die beleidt. En dat, geliefde, is genade. Dat is genade. Het is geen genade om die zonde weer op uit de sloot te trekken. Dat wil alleen maar schapen. En met mensen zijn ze vaak beter om, wij noemen dat oude koeien uit de sloot te halen. Maar het kan ook oude schapen zijn. Die zijn moeilijker dan koeien. En dat zou je misschien niet denken. Maar die schaap die vult dat hele vacht op met water. En dat is echt, dat is geen leuren aan dan. Maar goed, even de schaap achtergelaten en de koeien ook. Je ziet dus wat het neemt, hè? Wat er gebeurt hier. En als je zonde dus vergeven is, dan is die voor God ook vergeten. We kennen het woord vergeten wel, maar we kennen dat eigenlijk alleen maar in een negatieve vorm. En dat bedoel ik mee. Ik ga naar de winkel en de vrouw zegt, wil je me dit en dat en dat en dat meebrengen? Laten we zeggen dat er vier dingen zijn. Nee, vier, dat zou ze nooit vragen. Ze weet dat ik die vergeet. Dus laten we maar drie nemen. En dan sta je in de winkel en zeg je, ik ga drie dingen. Dat wist ik nog, dat ik er drie had. Maar dat is ook het enigste. Het is geen wonder dat tegenwoordig iedereen met die mobieltjes door de winkel ziet wandelen. Ze zijn weer alles vergeten. Ze kunnen niks meer herinneren. Dat is ook erg. Er moet wel een ramp zijn. Maar, oké, even terug. En serieus hier. Dat God die vergeet. God die vergeet. Kunt u herinneren wat u gedaan hebt? Dan is het de bedoeling dat u dat bij God neerlegt en vergeet. Kunt u soms ook nog herinneren wat een ander gedaan heeft? Dan moet je dat helemaal vergeten. He? Want dat is nog erger om dat te herinneren. Laat maar verder lezen. Vers 5. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rij zijt in uw richten. Zie, hier komt het, wist je dat? Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgen maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen dat de benen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Het is net als wat er allemaal gebeurd is natuurlijk in die afgelopen tijd daar en dan is hij dat. Kun je dat even voorstellen? Hier, er is dus heel wat gebeurd. We hebben die gebeurtenis een klein beetje bekeken en dan is er een hele tijd overheen gegaan. Zo zelfs dat toen Nathan kwam en die vertelde dat verhaal, dat hij helemaal niet in de gaten had dat het om hem ging. Nou, hij was dus best een wijze koning in veel dingen, maar hij was zo blind geworden voor hetgeen dat hij gedaan had, dat hij zag dat niet eens. Hij zag dat niet eens. En toen Nathan zijn verhaal vertelde, want Joop die deed dat later een keertje met hem, en dan stuurde hij een vrouw naar hem toe. En toen had hij wel in de gaten. Toen zei hij, nou dat is zeker niet Joop die je dat verteld hebt. Ja, nou hier had hij dus niet in de gaten dat Nathan met dat verhaal op hem doelde. Dat had hij niet in de gaten totdat Nathan het zelf zei. Zo ver was het. Dus houd dat even bij je. En dan kun je dus zien wat het betekent hier. Psalm 51. En dan gaan we zo nog ergens anders doen. Dus dan zegt hij dit. Doe mij vreugde en blijdschap horen dat de benen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Dus hij was echt een gebroken man nadat hij dat gehoord had. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Ik heb het idee, ik weet niet of dat ik even mag zeggen, ik denk dat de meeste mensen als ze iets gedaan hebben en dan zeggen, schep mij een rein hart, o God. Ja, maar ja, dat kan zomaar natuurlijk niet. Dan moet je toch wel eerst, dat is zo bijzonder, dat we, als we genade kennen, dan weten we dit, dat de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht. Zie, dat is genade. Het is volbracht. En dat heeft de Heer Jezus gezegd. En dat mogen we herinneren. En dat er alleen maar vergeving is, het kruis. Zie. En daar mocht hij ook op zien natuurlijk. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weten de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Dus hij was wel zijn blijdschap kwijt. Hè? Want dat zegt hij hier en dat zei hij ook in vers 10. Doe mij vreugde en blijdschap horen. En dan gaat hij verder en vers 16, verlos mij van bloedschulden. Ga God mijn heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Dat heeft natuurlijk ook geknaagd. Hoe denk je dat dat geweest is? Later, want hij is natuurlijk, hij is toen getrouwd met Bathseba. En uit Bathseba heeft hij het volgende kind. Dat was er toch kort daarop redelijk. En die heette dan Salomo. En weet je wat er van Salomo geschreven stond toen? God had hem lief. God had hem lief. En dat is degene die na David op de troon komt. Is het niet... Laat je dat niet heel duidelijk zien. De grootheid en de goedheid en de goede tierenheid. De ontzettend de grootheid en onpeilbaarheid van de genade van God. Zie, daar gaat het dus vanavond eventjes over, dat het is allemaal genade. En iemand die dat niet wil, die onttrekt zich van een hoop zegen. Het is allemaal genade. We willen zo graag dingen goed doen, goed maken, ga zo maar door. Allemaal mooi en goed. Maar het leidt nergens toe. Het is de bedoeling dat we zien. Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. Zijn goedheid. Zijn genade. Zie? Daar gaat het om. Er is niks goeds dat ik kan doen. Dat heb ik niet kunnen doen in 75 jaar. En ik verwacht ook niet dat de 76 beter gaat worden. Het is er niet. Het zit er niet in. Het enige dat er is de Heer Jezus. Er is niemand zo als hij. En dan zingen we daar wel eens van, niemand anders dan Jezus. We gaan eventjes verder nu, laten we even hiermee zitten. En dan ga ik even terug naar Psalm 32. Dus we houden het even bij die psalmen. En er staat... Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Bedekt. Bedekt. Is uw zonde bedekt? Hebt u uw zonde gezien, want anders kan die niet bedekt worden. Eerst belijden, dan bedekken. Bedekt door het bloed van het lam. Dus niemand anders die het kan bedekken. Wel gelukzalig is de mens die de Heer de ongerechtigheid niet toerekent. Het zou toch wel zijn als je zegt, dat is je toegerekend, dat is je toegerekend. Dat zou wel zijn. Dan had ik een lijst van hier naar aan je kolenvolder.
En dan weer terug naar de camera. Die lijst, die, we moeten wel zeggen, dat is een zonderheid. Zie je dat? Hoe bijzonder dat is, hè? En moet je kijken wat er dan staat. Hier heb je wel even moeite mee, hè? Dit is echt iets dat nou niet zo makkelijk is. Weet je wat het makkelijkst is hier met het laatste, het tweede gedeelte van vers 5? Gewoon eroverheen lezen. Dan vergeet je het, hè? Nee, dat doen we dus niet. In wiens geest geen bedrog is. Toen u geboren bent, toen ben u geboren in zonde. Dat hebben we gelezen in Psalm 51. En dat hebben we natuurlijk geërfd van vader Adam. We zijn geboren naar ziel en lichaam. Onze geest was dood tegenover God. Wanneer we geboren worden van de geest, of wederom geboren, dan komt de Heilige Geest, die komt in dat leven van onze geest. En de volledigheid van die geest die ons zo bij God brengt, die ons zo met God doet leven, daar spreken we hier over. Dus die geest die vervuld is met de Heilige Geest. Zie? Nou, daar spreekt er in wiens geest geen bedrog is. Dus dat gaat niet over mijn ziel, dus mijn persoonlijkheid, want dat is bedrog. Als we over de mens spreken, de mens die vlees is, wat zal er mee gebeuren? Die kan alleen maar sterven. Dus dat betekent er is niet veel goeds aan. Maar in wiens geest geen bedrog is. Als je het goed leest, dan is dat een geweldige zegen. Als je het niet goed leest, dan ga je eroverheen lezen. Om te zeggen, daar kan ik niet mee verder. Maar ik wil er graag mee verder. Want het is de Heilige Geest in me die mijn geest vervult. Met zijn leven. Oké. En hij heeft het hier ook weer over zijn benen die verouderd en zijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd en zonder droog. Zo kan dat zijn, hè? Je kunt toch wel even voorstellen. Dat aan het, laten we even zeggen dat er een jaar tussen zat, aan het einde van het jaar moest hij toch ook wel opgedroogd zijn. Hè? Ik bedoel, als je geestelijk opgedroogd bent. Je hebt de Heere gekend. En het is niet dat je dan niet meer een kind van God bent. Maar als je dan er niet mee leeft. Dan is het net of dat het leven helemaal opgedroogd is, hè. Dan kun je dat voelen in je beenderen. Dan is het net of dat je beenderen aan alle kanten kraken en je spieren erbij. Nou, en dan vertelt hij dat. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei dat ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaf de ongerechtigheid mijn zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidding vinden staan. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij. Zie wat hij zich verborg? De enige veilige plaats. In de schuilplaats des Allerhoogsten. Daar gezeten. Wat een verberging. Wat een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En zegt hij, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dan geeft hij nog een verdere raad. Hoe het niet moet. Wees niet gelijk een paard. Gelijk een muilezel. Een paard, die kun je wel iets leren, maar je kunt hem niks afleren. Kun je iets afleren? Valt niet mee om iets af te leren.
Iets dat je over de jaren gedaan hebt, dat valt niet mee om dat af te leren. Iets aanleren, dat gemakkelijk. Zij het goed of slecht. Maar aanleren, dat gaan we. Maar afleren? Hoe vaak hoor je dat niet? Heb je dat nog niet afgeleerd? Doe je dat nog steeds? Ja? Soms kom je iemand die je misschien jaren niet gezien hebt en je ziet hem. En het kan maar een heel klein ding zijn, maar die heeft nog dezelfde bewegingen. Afleren? Nou, dat valt niet mee. Dat valt niet mee. Iedereen heeft zijn eigen gewoontes. Afleren? Nou, dat is wat anders. Dus, wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, dat welk geen verstand heeft. En er is er maar eentje, denk ik, die minder verstand heeft dan een paard.
Nee,
goed, ik zeg niks meer. Hierover. En dus daar doe je toch een bit in. En dan moet je nog oppassen. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijft u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardig, en zingt vrolijk, alle gij oprechte van hart. Hoe is dat, hè? In deze tijd, na deze tijd eigenlijk, moet ik zeggen, heeft hij nog iets geschreven. En dat is, er zijn er nog meer, maar die, we gaan nu even naar Psalm 103. En het is altijd weer bijzonder, hoe bijzonder dat God is. Hoe genadig, hoe liefdevol, hoe trouw, hoe zorgzaam. Want hier zie je dat ook weer, hè. Als je dan nou kijkt, dat als je denkt de dingen die er gebeuren, we hebben hier een gebeurtenis gezien die beschreven is van de David. Er zijn er meerdere, maar dit is een die we nu bekeken hebben. Veronderstel eens dat je een gebeurtenis uit je eigen leven op ging schrijven. Ik zeg niet dat je dat mocht gaan doen. Maar veronderstel eens dat je dat deed. Waar zou het op blijken? Ik ben toen hier wel niet van plan. Maar het gebeurt waarschijnlijk wel eens dat er een kleine film zo aan je voorbij gaat. Van de gebeurtenis van je leven. Voel. En dan kan je toch alleen maar uitroepen. Genade, genade, genade. Ik zou van mijn leven niet vergeten dat ik op een dag, op een zondag was dit, en toen kwam er voor het dienst, waren we samen met wat broeders om te bidden. En er komt één broeder die ik nog niet eerder gezien had. En die komt erbij. En ik keek niet meer dan zo langs hem heen eigenlijk. Niet om langs hem heen te kijken, gewoon. Ik keek aan hem. En ik heb nog nooit zoveel ellende gezien. Het was net alsof een hele film in één keer naar voren kwam. De diepte van de ziel. De ogen zijn het raam van de ziel. En soms kunnen die ineens laten zien wat er allemaal gebeurt. Ongelooflijk. Dat heb ik dus één keer gezien. Het was niet dat ik het bepaald, maar kijk, het was ineens een keer, boom. En het was net alsof er een hele film van een heel leven van de woord had. Nou. Maar die film is er van mij ook. En het is dat niet geweldig dat die film bedekt is door het bloed van het lam. Want waar zou het anders zijn? En wanneer die film bedekt is door het bloed van het lam, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we dit lezen. Loof de Heer, o mijn ziel, en al wat binnenin mij is. Zijn heilige naam. Dat ga je doen dan. Je kunt niet anders.
Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Zo, deze heeft het begrepen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Al. Is er nog iets dat je dacht, dat zit nog dwars? Of dat zit nog niet... Al. Hebt u het al overleden? Hier staat nog een al. Je gaat in bij de eerste al en je komt uit bij de tweede. Alles beleden, alles vergeven. Dat gaat van al tot al. Nou, hier is het. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en warmhartigheden. Heb je die kroon wel eens gezien? Van goede tierenheid en warmhartigheden? En die staat bovenop je hoofd. Ja, als je dat leest. Die uw mond verzadigt met het goede. En daar zijn, moet toch wel eens glimlachen soms, die mensen die wat ouder worden. En ook wat ouder natuurlijk. Die proberen eigenlijk zo jong mogelijk te maken, hè. Daar doen ze van alles voor, hè. Ik zal niet vragen wat u ervoor doet, want dat gaan we niet aan. Maar het kan heel wat kosten, hè. Maar dan zeggen ze, kosten wat kost. Ik moet er jong uitzien. Nou. Maar hier, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. Hier gaat die zaaier ook in werking. Nee, in het 40ste hoofdstuk, het laatste vers. Hey, vernieuwt als een arend. Zie je vliegen? Ik bedoel niet zie je vliegen. Zie je hem? Oh, geweldig, hè? Vleugels als van arend, de gat in mocht. Schitterend. Hier wordt wat gegeven, hè? Zie je hoe rijk God is en hoe die je ook rijk maakt in de Heer Jezus Christus. Dat je een rijk leven hebt in Hem. Waar begon het eigenlijk? Zie, als je ziet waar we begonnen zijn vanavond, dat was wel in een diepe dal, hè. En de dal werd alleen nog maar dieper. En dan kom je tenslotte op de bodem van dat dal. En dan zegt hij, hier komen de vleugels van de arend. Daar gaan we, jongens. En nu gaan we hoger dan we ooit diep geweest zijn. Dat is het leven met de Heer Jezus. Dat is de bedoeling van God. Dat is de rijkdom van het leven met Hem. Dat is, geliefde, genade. Zo oneindig groot. Dat ik dit niet verdien. Het leven vond. Want ik was dood. Ik was blind. Maar nu kan ik zien. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Hemelse Vader, we kunnen alleen maar danken. Voor de bijzonderheid, de bijzondere grootheid, de bijzondere liefde, de bijzondere nabijheid, want we staan in genade. De zorgzaamheid in deze genade, de goedertierenheid van deze genade. Vader, dat we die mogen ervaren, dag aan dag, draagt u ons die God is ons heil. We danken u. Voor zoveel genade die we deze avond zo mogen zien. Loof de Heer, o mijn ziel. En al wat binnenin is. Zijn heilige naam. Heer, wat zullen we verder doen? We zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.